tekst wordt voor dit avontuur, waar wij het verband van het u gelezen schriftgedeelte in samenvatten, vindt u in Jesaja 13, vers 19. Jesaja 13, vers 19, daar spreekt het woord des Heren aldus, alzo zal Babel, het sieraad der koninkrijken, de heerlijkheid, de hoogwaardigheid der Chaldeeën zijn, gelijk als God Sodom en Gomorra omgekeerd heeft. Tot zover. Letten wij een ogenblik op de ondergang van Babel in het verleden, in het heden en in de toekomst. In hoofdstuk 13 vallen een aantal oordeelspredikingen, verkondigingen aan over vele volkeren. Dat loopt wel door tot en met hoofdstuk 23. En hoofdstuk 24 wordt ons het gericht over Jeruzalem weer aangekondigd. Maar van nu, van dit 13e hoofdstuk aan, zal in zonderheid de vloekspraak Gods uitgesproken worden, om te beginnen met Babel en vervolgens over Assyrië, Filistijnen, Moabieten, Arabieren, noem maar op. Allerlei volken uit die tijd zullen daarin genoemd worden. En ik hoop dat u enigszins zult begrijpen dat wij deze hoofdstukken niet vers voor vers zullen behandelen, maar dan echt in de vorm van een bijbellezing, dat wij het verband daarin samenvatten. Dat 13e hoofdstuk, dat begint met de ondergang van Babel, de last van Babel, die Jesaja, de zoon van Amos, gezien heeft. De last van Babel, dat woord last, dat betekent eigenlijk iets opheffen. Het betekent een woord opheffen, een spraak opheffen, een oordeel opheffen, of een rouwklaag. Daarom kunnen we gewoon ook wel zeggen, de boodschap die God aan Jesaja gegeven heeft voor Babel. Het oordeel dat hij haar aan moet kondigen. Als we dit hoofdstuk hebben horen lezen, dan is het ons wel duidelijk dat vele zaken uit dit hoofdstuk wat de historie betreft op Gods tijd zijn vervuld. Ook al lijkt het enigszins anders te zijn vervuld dan ons hier beschreven staat. Jesaja profeteert, terwijl de Assyrische macht nog in volle omgang regeert, de Assyriër. Maar toch doen we reeds de contouren van dat machtig Babylonische rijk op dat straks de hele toenmaals bekende wereld zal overheersen. Ook dat rijk is, zoals u weet, door Cyrus, de koning van de Meden en Persen, te grond gericht. Hoewel Babel toen niet verwoest is, zoals ons hier beschreven staat. Grotendeels is Babel toen gespaard gebleven. Jaren daarna is Babel nog meer verwoest en zijn haar muren afgebroken, maar ook toen was de verwoesting nog niet zo compleet als dat wij in dit hoofdstuk zouden vermoeden. Daarom is de verklaring daarvan deze, dat hoewel Jesaja ook historische dingen beschrijft, zaken, gebeurtenissen die in de toekomst zullen geschieden, dat voor de profeet deze oordelen, in zonderheid aan Babel, daarna ook aan alle andere volkeren,
maar dat deze oordelen eigenlijk in één vloeien met het totale oordeel waarin God deze wereld zal oordelen. Dan zijn er vele gezegden, uitdrukkingen, woorden in deze vloek- en oordeelsverkondigingen die tegelijk verder reiken dan dat plaatselijke Babel. Daaraan is het oordeel ook voltrokken. Maar de woorden, de profetieën, die reiken als het ware verder en grijpen door die historie heen door tot het laatste oordeel, het grote oordeel dat komen zal. Als we dat nu steeds voor ogen blijven houden, gelijk we ook reeds eerder uw aandacht daarop hebben gevestigd, dan hoeft dat geen bijzondere moeilijkheden op te leveren wanneer het zou blijken dat bepaalde historische gebeurtenissen niet zo lijken te beantwoorden aan de profetie. Velen hebben daar moeite mee gehad. We hebben gezegd, ja, maar die totale Babel is er aangegaan. Maar het is betrekkelijk langzaam aangegaan. Het woord is vervuld over Babel. Dat het een woonplaats zou zijn van de beesten der woestijn. Dat geen Arabier zijn tent er spannen zou. En geen schaapherder er zou omzwerven. Want er is geen gras, geen vruchtbaarheid. En de zekerheid en de gewisheid van dat oordeel is ook wel uitgekomen. Het is nog niet zo heel lang geleden dat de kale, bedekte ruïnes van het oude Babel ontdekt zijn. Waaruit gebleken is die totale ondergang van wat eens een wereldheerschappij genoemd kon worden. Maar zoals ik reeds zei, verschillende woorden uit dit hoofdstuk doen ons denken aan bijvoorbeeld Matthäus en Lucas als de Heer Jezus spreekt over de voleinding. Dan zien we daar ook die twee zaken zo nauw in elkaar lopen, namelijk de verwoesting, het oordeel dat over Jeruzalem komen zal, als in het jaar 70 de stad geheel vernield zal worden, een ontzaggelijk bloedbad zal worden aangericht. Maar tevens grijpen die woorden dan weer door naar het laatste oordeel. Maar veel van die woorden doen denken ook aan woorden die wij in deze oordelen vinden. Er is een zekere lijn in te bespeuren. Het staat niet los van elkaar. En als we nu al deze dingen voor ogen houden, dan mogen het duidelijk zijn dat in het oordeel van God, ieder oordeel, is niet een op zich staand gebeuren, maar zij vormen het oordeel Gods, het begin van het oordeel van God. Misschien zou ik mogen zeggen, zoals nu door Gods kinderen, het begin van de zegen, van de zaligheid, van de gemeenschap, hier op aarde in hun leven gekend wordt. Het staat niet los van de eeuwigheid, maar het zal in de eeuwigheid tot de volmaking komen. Maar het is diezelfde geest, diezelfde blijdschap, diezelfde vreugde. Maar de proporties van dat alles, de intentie van dat alles is niet te vergelijken met de hemelse blijdschap die straks ten volle het deel zal zijn van Gods kerk. Zo ook het oordeel Gods over het wereldleven. Dat kun je natuurlijk niet ontwikkelen uit ieder mens persoonlijk, zijn leven hier op aarde. Nee, want er zijn wel mensen die tot het einde toe alles mee hebben. En waarin het oordeel God zo niet duidelijk gezien wordt. Maar in de tuchtigende hand Gods, in de oordelen die alom deze aarde treffen, in het groot, is het wel zo. En zoals nu het begin der zaligheid niet iets is dat op zichzelf staat. Maar het zal haar voltooiing vinden, want het vrome volk zal hier reeds in hem verheugd worden. Zo ook zal dat oordeel van God over allen, die buiten hem zullen verzinken, waaraan hij zijn toorn wil bewijzen, zal ook openbaar komen in de oordeelspraken die nu voor ons liggen. Het zijn niet op zichzelf staande gebeurtenissen, maar het is die ene doodsklok, die oordeelsklok die luidt. En die steeds zwaarder luidt, met steeds meer geweld, laat die klok zijn dreungalm horen. Totdat de volle openbaring der goddelijke verborgenheid deze wereld zal treffen. Maar het andere is eigenlijk in principe hetzelfde oordeel. Er is slechts een maatsverschil in. Straks zal het volkomen worden. Maar het is het beginsel ook van de eeuwige smarten. Voelt u nu aan hoe in de beschrijving door de Heilige Geest, waar Jesaja door geïnspireerd wordt, de lijnen niet zo nauwkeurig getrokken worden in de zin, is dat toen en toen allemaal werkelijk letterlijk zo gegaan? Met dat toenmalige Babylon. Dat is niet het belangrijkste. Maar het belangrijkste is dat het lied gezongen zal worden, dat zegenlied over Babel. Zij is gevallen, de grote stad, de grote hoer. Ze is als een steen in de zee geworden. Vandaar dat dat Babel telkens terugkomt in de schrift. Ook in het laatste boek, in de openbaringen aan Johannes, komt dat Babel terug als omschrijving van de gode en Christus vijandige wereldmacht en wereldheersers. En dan werd weer die strijd beschreven en weer de overwinning en tenslotte de eindfase van de ondergang van alle antigoddelijke en antichristelijke machten. Wanneer we het nu zo zien, dan zien we eigenlijk van het begin der wereld af, van Genesis tot en met Openbaringen, één rechte lijn. En dat is de lijn van het oordeel van de vloek en van de zegen. De vervulling van het woord, dat het wee over de goddeloze zal komen. En dat het de rechtvaardige wel zal gaan. En die ene lijn, die treffen wij ook aan, juist aan, in de historische gebeurtenissen, in de dagen van weleer. Immers Babel in het verleden wordt door bepaalde eigenschappen, door bepaalde levensopenbaringen gekenmerkt. Dat zal duidelijk uitkomen in hoofdstuk 14, waar deze wereldmacht en die koning van Babel uitgetekend wordt als de mens die tot in de wolken, tot in de sterren zich wilde verheffen. Dan wordt er een spotlied over die koning gezongen, hoe hij tot in de hel is neergestoten. Maar goed, die kenmerkende levensopenbaring van Babel, dat is, ik zou haar zeggen, de autonomie, de zelfstandigheid van de mens. Het los zijn van God. En niet alleen een los zijn van God, maar een zichzelf openbaren en opwerken tot goddelijke macht en autoriteit. En die geschiedenis vinden we ook heel sterk, die openbaring vinden we ook heel sterk in de geschiedenis van de torenbouw van Babel. Laat ons een toren bouwen welke opperst in de hemel reikt. Dan zie je de autonome, de zelfbeslissende, de zelfdenkende, de het zelf uitmakende mens zie je daar bezig in dat bouwsel. En je merkt ook dat de Heere God uit de hemel nederziet. Om te zien wat de mensenkinderen gedaan hebben. En dat de Heere hun werk verbreekt. En dat die verbreking van Babel geen definitieve verbreking, want zij zwermen uit over de gehele aarde, dat wel. Er is iets in van de genade van God, want het zaad moet komen, namelijk Christus. Dus in de vloek over die menselijke verzelfstandiging, in die menselijke vergoddelijking, die vloek is anderzijds ook weer een zegen, dat God daardoor als het ware de tijd uitrekt en de gebeurtenissen uitsmeert over eeuwen en eeuwen, opdat hij zodoende zijn volk uit alle geslacht, tong en taal, bijeen vergaderen zal. Zo kom je door heel het Oude Testament tegen, al is het dan niet letterlijk dat Babel, maar die geest van Babel, de mens die het weet, de mens die als een ik-God op de troon zit. En dan moet je niet zeggen of denken, nou ja, maar er zijn toch een hoop machtige heersers in deze wereld die toch echt niet het voornemen hebben om God van de troon af te stoten. Tenminste, dat zeggen ze toch niet. Dat kan wel zijn, maar ook al is de mens zich niet altijd bewust van de oorlog die hij voert tegen God. Dat wil nog niet zeggen dat hij daarom niet in oorlog met God is. Zie toch eens, als wij ook in het leven der volkeren, in het heden, wat er in deze 20 eeuwen na Christus gebeurd is in de ontwikkeling van de mensheid. Welk een geest zich heeft geopenbaard, die er altijd al geweest is, dat wel. Maar die min of meer tot ontplooiing gekomen is. Waar wij vaak alleen de voordelen van plegen te zien. Dat de macht van het individu beknopt lijkt te zijn. En dat we in plaats van een heerser in een zogenaamde democratie leven. Een democratisch geregeerd volk. Omdat het volk uitmaakt wie en hoe zij geregeerd wil worden. Maar u voelt ergens wel aan. Je zou een heleboel voordelen kunnen gaan noemen. En zeggen, ja, wat is er door zulke stromingen al tot stand gebracht, waar wij ook nog min of meer de vruchten van plukken. En als je dan denkt aan die botte machtswellust van de enkeling uit het verleden, dan zijn we er toch ook niet op achteruit gegaan. Ja, wij bekijken dat, en dat ben ik mij bewust, wij kunnen het niet anders bekijken dan uit onze eigen kleine wereld, uit onze eigen kleine gezichtskring. Maar of dat nu een juiste blik is, dat weet ik niet. U voelt toch met mij aan dat eigenlijk zowel de machtswellusteling als enkeling, als de ook mede de democratie, dat zij allebei ontstoken zijn aan de hel. Want wat is het volk? Wat is een volk? Een volk, en het volk is een gevallen volk, een volk van zondaren. Een volk dat niet weet te onderscheiden. Een volk welkers gedichtsel des harten alleenlijk boos is van de jeugd aan. Hoe moet dat dan? Zeker, de Heere tempert het, de Heere matigt, de Heere remt bepaalde ontwikkelingen. Maar u voelt toch wel aan dat hoe bruter de mens optreedt, hoe bruter ook het geheel zich openbaart. Want wij vergaren, het volk vergadert zich, vloekers, spotters, mijn edige, lasteraars, hoereerders, om zich daardoor te laten regeren. En in dat alles blijkt, en wij kunnen zeggen, ja, maar vroeger was het ook niks, het is nu met ons nooit wat geweest. Maar het woord duidt duidelijk aan dat er in de ontwikkeling van dat Babel een steeds meer om zich heen grijpende vergoddelijking van de staat, van de macht, van de wereld, van de macht van de continenten zal komen. Dat hebben wij in het verleden ook al eens gezegd, als er in de Openbaring geschreven staat dat niemand kon kopen of verkopen dan die het teken van het beest en zijn merkteken droegen. En hoe beangstigend deze dingen ook zijn, de schaduwen van dat alles, die tekenen zich toch al reeds af. Het individu wordt verpletterd tussen de grootmachten. En zodra die grootmachten nu van een dergelijke inhoud zijn, dat ze in haar geheel afgerekend hebben met God en zijn woord, dan voelt u wel aan, dan kan er voor de kerk van Christus, wel voor de wereldkerk, die ook als een macht openbaring naar voren treedt. Die zou nog kunnen bestaan. Maar de kerk van Christus, die hem vrezen, die zou dan niet kunnen bestaan. Want indien de dagen niet verkort werden onderuit verkorenen wil, geen vlees zou behouden worden. Of misschien, en dat is niet zo erg als u denkt, nou ja, dat gaat mij nou weer iets te ver of zo. Maar goed, het zijn toch bepaalde dingen die ik graag u aan wil wijzen. Omdat zij in het woord van God ook openbaar komen. En omdat wij doorgaans alleen maar denken aan het brute geweld als het gaat over het oordeel. Dat wij denken aan granaten en bommen, en het hoort er ook bij. Maar dat we zo weinig acht slaan op de God en de goden deze eeuw, die de zinnen verblind hebben, die de macht uitoefenen, die ons in een wurgende greep proberen te krijgen en onze kinderen om ze te laten verstikken. Om alles, maar dan ook alles weg te maaien, langzaamaan. Overal, in alle levensverbanden. De voorbereidingen voor die Godmens, die als een God in zijn tempel zal zitten. En die de wereldheerschappij zal willen uitoefenen. Zie je dat Babel, dat in het verleden steeds openbaar kwam, vanaf de torenbouw tot hier in Jesaja en vervolgens, dat Babel is niet dood. Dat Babel is springlevend. Omdat dat Babel eigenlijk geboren is, het is misschien niet het goede woord, geboren is in onze diepe doodsval in het paradijs. Gij zult als God zijn, kennende het goed en het kwaad. En die duivelse geest van het als God zijn, dat openbaart zich daarin. Wij maken uit wat kan en wat niet kan, wat zal en wat niet zal. Maar dat een God, de God, alle dingen regeert. En dat hij het wereldbestuur in zijn handen heeft. Dat hij de oorlogen doet ophouden en doet uitbreken. Doet niet mee. Deze overweging doet niet mee. Wat is daar tegen te doen? Er is niets tegen te doen. Op grond van de schrift moeten we elkaar niet proberen iets wijs te maken. Er is niets tegen te doen. Er zit iets onafwendbaar in. Niemand kan die ontwikkeling keren. Christus woord geldt ook daarvan. Alle deze dingen moeten geschieden. En nog is het einde niet. Dan weten wij dat tenslotte God het laatste woord zal hebben. En dan zal het zegenlied over Babel gezongen worden. En dan is Babel de personificatie van dat hele bolwerk van de duivel uit het verleden, in het heden en zoals het zich nog in het toekomende openbaren zal. En dat is een ontzaggelijk iets. Er verstaat dat indien het mogelijk ware, de uitverkorene verleid zouden worden. Dan ligt dat mogelijk, indien het mogelijk, het onmogelijke van die verleiding, ligt niet aan onze kant, maar aan Gods kant. Ik heb het dus heel duidelijk gezien in een ogenblik, dat dat woord zijn kracht een ogenblik deed, dat ik het zei, indien het mogelijk was. En indien de dagen niet verkort werden, om eruit verkorenen wil. En toen zag ik iets, dat verkorten van de dagen niet alleen verband houdt, zoals wij dan denken met, ja, die uitverkorenen, die komen tenslotte in die marteling en in die uitwerping, en die komen in de druk. En misschien wel in veel pijn en smart. Maar, ja, het gaat heel ver als ik dit zeg misschien, maar indien de dagen niet verkort werden om de uitverkorene wil,
Daar zat voor mij deze lering in. De Heere zal de tijd inkorten. Want, hoewel er geen afval is, maar als het nog langer zou duren, zou alles en een iegelijk. Door die kracht der leugen en door die ontzaglijke sluwheid van de verleider deze wereld, zou alles en een iegelijk onder zijn verleiding bezwijken. Zoals met eerbied gesproken de Heere de tijd inkort. Niemand kan ze trekken uit zijn hand, dat is zeker, maar om te tekenen de ontzaglijke ernst van wat de Satan, Babel van deze wereld, alle machten en krachten, de kracht die zij ontwikkelen om die te tekenen, indien de dagen niet verkort hebben, alles zou meegetrokken worden. En er zou er niet één op de wereld overblijven die een God kende in Christus Jezus. En het moet gebeuren. We kunnen bezorgd kijken. De Heer Jezus heeft gezegd: als je alle deze dingen zien zult, zo heft uw hoofden op en weet dat uw verlossing nabij is. De Heere Jezus betrekt deze donkere wolken, deze onweerslagen, deze bliksemschichten op de lentetijd. Als de vijgenboom teer wordt, zijn bladen gaan ontspruiten, zo weet gij dat de lente nabij is. Zo ook gij, indien gij deze dingen zien zult, zo weet dat uw verlossing nabij is. Maar er was wel een ander aspect wat mij toch aangreep bij het lezen van dit hoofdstuk. Namelijk dit: o God, wil ons toch uit vrije genade redden van het oordeel des doods, van het oordeel van de vloek. Want in zulke vloeks waar je er opnieuw weer is bij bepaald dat de vloek Gods nooit is opgeheven. Alleen voor zijn kinderen is zij in Christus opgelost en weggedragen. Maar daarbuiten blijft de vloek onverminderd van kracht. En dat is een ontzaglijk iets. Dan zouden we het misschien wel eens uit het oog kunnen verliezen, wanneer wij denken aan het heilige evangelie, de blijde boodschap, al zo lief heeft God de wereld gehad. Maar bedenk dat er ook een wereld is, waarvan Christus zegt: ik bid niet voor de wereld, maar voor diegene die gij mij uit deze wereld gegeven hebt. Dan blijft er maar één ding over. Als we onszelf leren zien als Babyloniërs, dan blijft er maar één ding over: de hoop in het eenzijdig welbehagen Gods, dat hij u, mij, kinderen uit vrije goedheid eruit wil halen, zoals hij Lot uit Sodom heeft gehaald. Maar anders is er ook geen enkele verwachting. Nu, ik heb enkele dingen genoemd, slechts genoemd, van het verleden, het heden en toekomende openbaring van Babel, de benaming van die antichristelijke en antigoddelijke machten. Laten we nu enkele dingen noemen uit het u gelezen schriftgedeelte. De Heere wordt voorgesteld als een leider die de legers samenroept.
Daarom wordt het bevel gegeven om op een hoge berg, dat wil zeggen een berg zonder bomen, zonder belemmeringen, om op een hoge berg te klimmen en daar een banier op te heffen en een geluid te doen uitgaan, een stem, een bazuingeschal, dat tot wijd in de omtrek gehoord moet worden. Een hand die bewogen wordt omhoog, kom herwaarts, verzamelt u. Dit is dus de oproep tot de strijd. Ik zeg hem alleen, uit het woord haal ik wel eens aan, die de oorlogen doet ophouden, maar hier wordt ook ons duidelijk voorgesteld, die de oorlogen een aanvang doet nemen. Want de Heere heeft bevel gegeven. En hij wenkt met de hand, komt hierheen. Laat ze intrekken door de deuren van de huizen van de prinsen, van de edelen, van de machtigen, van de koningen, van de hooggeplaatsten, van de heersers. Laat er geen belemmering zijn voor welke macht of autoriteit ook. Ja, zegt God, ik heb aan mijn geheiligden, dat wil zeggen aan degene die ik daartoe uitverkoren en afgezonderd had. Dat wil niet zeggen tot de zaligheid geheiligden en afgezonderden, maar dat wil zeggen tot dat bepaalde doel en oogmerk om Babel in omver te gooien, om Babel te verdelgen. Daartoe zijn ze verkoren. Daartoe zijn ze afgezonderd. In het 17e vers zal dan ook duidelijk blijken dat daar in eerste instantie toen de meden mee bedoeld zijn. Cyrus de Perf, Darius de Mede, die later hun overwinningen op Babel gehaald hebben. Maar nu zegt God, ik heb aan mijn geheiligde bevel gegeven. Dat zijn de troepen die God samen laat trekken. De soldaten. Zijn ze zich dat bewust geweest? Dat behoeft niet. Dat hoeft helemaal niet. Wij denken altijd met onze menselijke maatstaven aan Gods regering. Kan best zijn dat een of andere generaal, een of andere raadsman zal zeggen straks tegen Cyrus de Pers, het ogenblik is gekomen. Want dat hij misschien wel de lever van een of ander dier heeft bekeken, of de stand van de sterren, kan best zijn. Dat wij niet anders zien dan menselijkheid. Maar zo groot is nu God, dat alle dingen in zijn heilige aanbiddelijke raad vast besloten zijn. Omdat in de diepste zin zal hij bevel geven. En hij geeft ook bevel. Door alle menselijke behandelingen, vergaderingen, door alles heen is het hij die het doet. En dat is onvoorstelbaar groot. Maar het is ook overtreffend. Het is ook, ja, je zou zeggen, het is ook vernederend. Het is ook om ons iets te leren van, o ontzaggelijke majesteit. Wij zitten te praten. Wie heeft dit gezegd? Wie heeft dat gezegd? Nou zal het fout gaan, of nou zal het goed gaan. En als die het nou eens in zijn hoofd heeft om dit, en als die het nou eens in zijn hoofd krijgt om dat, nou dan zit je in de oorlog, of dan gebeurt er dit. En dat we geen eens denken eraan. Dat door al die de menigheid van de mensen, door al die corruptie, door alles heen, God ergens, stond op een voor ons verborgenheid, de raad uitvoert. Dat is het ontzagwekkende van zijn bestuur. zullen we nooit kunnen begrijpen. Dat nou die mens uiteindelijk zijn eigen ondergang uitwerpt, te slecht is om beet te pakken, door allerlei kuiperijen, list en geweld naar ons zeggen, oorlogen doet ontketenen, door allerlei intriges bepaalde situaties laat ontstaan, dat weet je van die geheime organisaties, daar lees je vaak van in de kranten. En daar hoeven we het pleit niet voor te voeren. Ik bedoel, het hoeven we niet goed te praten. Maar we moeten ook nooit denken dat God ook een onderdaan is van die geheime organisatie. Integendeel. Al die organisaties, al die licht, al dat geweld, daar staat God eeuwig boven. Hemel hoog. En ja, ik kan het niet anders zien. Maar wat we ook doen, en God zal de goddeloze straffen ook over hun daden. En over al de gruwelen die bedreven zijn, ook in het groot in deze wereld. En ik kan het ook niet klein krijgen, ik bedoel, ik kan er ook geen tekst en uitleg van geven. Maar dat hier in beginsel maar straks de eeuwigheid het zal openbaren. God heerst als opperheer, dat elk hem juichend heer. Daar ben ik van overtuigd. We kunnen het nu niet zien. We zien alleen mensenwerk, mensensluwheid, mensenlist, mensengemeenheid. Maar het huiveringwekkende woord is er een kwaad in de stad. Dat de Heer niet doet. Niet om de Heer te maken tot de auteur van het kwade, maar degene die groter is dan het kwaad en die zich door geen enkel kwaad de wet voor laat schrijven. Zo groot is er een kwaad in de stad. En het andere woord, de Heer heeft alles gewrocht. Denk er eens aan, gewrocht om zijn zelfs willen. Ja, ook de goddeloze tot de dag des oordeels. Ja, daar kunnen we met allerlei menselijke argumenten proberen tegenop te tornen. Allerlei sluitredenen voor trachten te vinden om daaraan te ontkomen. Maar het is openbaring van het woord. Dat ook die instrumenten van Gods gramschap, die straks op zullen rukken, zoals je ook nu meer gezien hebt in de laatste oorlog, dat op een moment God op een hoge berg als ware staat en de situatie overdiept. En dat hij wenkt met de hand, kom aan, gij geheiligden, dat wil niet zeggen gezaligden, maar daartoe bestemden en afgezonderden. En of het dan met pijn gaat of zonder pijn, maar dan moet Amerika aan Duitsland de oorlog verklaren. Dan moet dat alles daartoe samenspannen, totdat God, je zou zeggen, door het ene monster het andere monster verplettert. Het is ons interessant om te lezen. Omdat het allemaal ook menselijk gegaan is. Al die besprekingen, al die pakten, die geallieerden. Het is wel eens interessant om te lezen. Maar het is groter als je op een moment mag zien. Hey. Dat waren nou alle instrumenten door God tot een bepaald doel geleid en geheiligd. Ja, het is wat. Zo kan God bij welke gebeurtenis in de toekomst ook bevel geven. En op een hoge berg laten verkondigen. Sluit u aan. En dan is het weer zo. En er is geen vastheid, geen blijvendheid. Het zijn poten als het ware van modderig leem met ijzer vermengd. Ten deels hard, ten deels zacht of brokkelig, Zo is die openbaring van de wereld gang, hè.
Maar God voelt zijn hart uit.
Het is niets blijvends in. Kijk eens, wij kunnen ons die anders voorstellen als grootmachten dan Rusland, Amerika. Maar er is dan weer een bij, China. Maar denk je dat dat blijvend is? Misschien is de wereld dan al lang vergaan in deze huidige situatie zoals ze nu is. Maar wij leven niet meer. Wij zouden misschien vreemd kijken als je zou weten wie over 100 jaar, 1 eeuw, dan hier op aarde als een heerser zou heersen. Dan waait de wind misschien wel uit een heel andere hoek. Dan zou misschien heel Europa verzonken zijn in een diep moeras. God de Heere, die regeert. En heeft bevel gegeven, ook al weten we dat niet. Ook al bestaat dat bevel misschien uit een smeekbede of een krachtig woord, zoals in de laatste oorlog van Churchill, om te dwingen, om mee te helpen in de strijd tegen de Duitsers en hun vrienden. Zo kan het wel lijken. Maar God geeft bevel. En dan roept God tot zijn toren, om die toren uit te voeren. Mijn helden. Met andere woorden, ze zijn allemaal van God. De mens zegt wel eens, een losgelaten mens, ik heb het u al eens meer gezegd, maar die bestaan niet. Dat is juist het erge. Ik bedoel, een mens die verloren is, eeuwig verloren, die is niet losgelaten. Die wordt vastgehouden door de toren van God. Losgelaten mens, die zou in het niets verdwijnen. Die zou oplossen, die zou niet meer bestaan. Want buiten God is geen bestaan. Maar nou te denken, hè, dat God zegt, mijn. Ik heb ze geroepen, de vrolijke mijner hoogheid. Kan ook vertaald worden met degene die vrolijk zijn vanwege hun kracht. Die zich verlustigen om te gaan beginnen. Om het werk wat ze voornemens zijn te doen, uit te voeren. Maar dit kan ook. Want Gods hoogheid brengt ze samen. Al zien ze hem ook niet, maar hij brengt ze samen. En ze zijn vrolijk in het doen. Er is een ruisende stem op de bergen gelijk een grote volk, een stem van gedruis der koninkrijken, der verzamelde heidenen. Zo tekent ons de profeet in deze last, tekent hij ons zuiver het monster, het samenkomen van een krijgsheer. En de Heere is de oppergezagvoerder. De Heere der Heerscharen monstert het krijgsheer. Hij laat zijn ogen rusten op die duizenden bij duizenden soldaten. Uit verre landen komen ze, van het einde des hemels. Ze komen uit een ander land. Maar ze komen ook van het einde des hemels. Of een aanduiding dat het ver weg is. Of ook een aanduiding dat God ze doet komen naar zijn eeuwige raad op zijn tijd. Het is de Heere die uit de hemel komt. Met de instrumenten van zijn gramschap uit verre landen bijeen verzameld. Om dat ganse land dan Babel te verderven. En de profeet krijgt er een blik op. En hij ziet het zo ernstig, zo donker. Dat hij oproept tot geween. Huilt gij lieden. Want die dag van de Heere, van zijn oordeel is nabij. Hij komt als een verwoesting van de Almachtige. Daar heb je weer iets dat doet denken aan dat laatste oordeel. Dat zich in deze oordelen reeds openbaart. De dag des Heren. Door Joël ook zo ontzaggelijk getekend vanuit het gezicht op een springhanenplaat.
die de zon bedekt en die het land in een ogenblik vernietigt, door de oosterling de dood genoemd. Maar door het alles heen ziet hij Gods gramschap die komen zal op de grote dag. Het is de Almachtige die het doet. Daarom zullen alle handen slap worden en alle mensen hart zal versmelten. Ach, zegt Joël, dan zal de held klagelijk schreeuwen. Alle heldenmoed zal dan van hem afvallen, er blijft niets meer over. De harten van de mensen, zegt de Nieuwtestamentisch woord, zullen bezwijken van angst. Ze zullen verschrikt worden als een vrouw die een kind ter wereld brengt. Er moet iets gebeuren. Er moet iets gebeuren. Maar hoe? Om daar doorheen te kijken. Om daar doorheen te kunnen zien. Dat is toch altijd weer iets. De een meer, de ander minder. Van de strijd ook, van de vrouw. Dat er toch een ogenblik komt dat het moet gebeuren. Kan niet langer. O, zo komt er ook de bewustheid. Van een zekere radeloosheid. Wat nu? Wat nu? Om vervallen te worden, overgeleverd zijn aan, geen enkele vinger meer ter beschikking te hebben om enige invloed uit te oefenen. Om dat goddelijk oordeelsproces te remmen. Geen mogelijkheid meer. Ieder zal verbaasd zijn als hij zijn naaste aanziet, want ze zullen rood worden van schrik en van benauwdheid tot stikkens toe. Het vuur zal zich aftekenen op hun gezichten, vlammende gezichten. Zie, de dag van de Heere komt gruwelijk met verbolgenheid en hittige toorn om het land te stellen tot verwoesting en de zondaar daaruit te verdelgen. En dan krijg je weer woorden die herinneren aan de openbaring aan Johannes van die apocalyptische, van die openbaringswoorden. Want de sterren des hemels en zijn gesternte, dat zijn de sterrenbeelden, de Orion, de Wagen, het zeven gesternte, noem maar op. De sterren des hemels en zijn gesternte zullen haar licht niet laten lichten. De zon zal verduisterd worden wanneer zij zal opgaan en de maan zal haar licht niet laten schijnen. Daar heb je die doorkijk op het laatste oordeel dat zich aangekondigd heeft. Dan zal de zon verduisterd worden als een harenzak en de maan zal rood zijn als bloed. Dan zullen ook de krachten der natuur bewogen worden. Tekenen in de natuur, in de sterren, in de zon. Dat is toch ook in de 12e of 13e eeuw geweest, boven het Avignon, het goddeloze Avignon, de toenmalige residentie van de pausen. Voordat de ontzaglijke zwarte dood de mensen bij miljoenen neervelde, werd er een vreemd verschijnsel gezien in de lucht, boven het Avignon. En dat bleef daar, als een aankondiging van het oordeel van God, een hemellichaam. Ja, dat zeg ik niet om bijgelovigheid te wekken, maar omdat God gezegd heeft, daar zullen tekenen zijn in de zon en in de maan en in de sterren en de krachten der natuur zullen bewogen worden. Het is toch zo dat wij een toeneming vinden, die te meten en te tellen is, die vergelijkbaar is met vorige eeuwen, van rampen en catastrofes die over deze aarde komen. Want, zegt de Heer, ik zal over de wereld de boosheid bezoeken en over de goddelozen in hun ongerechtigheid. En dan krijg je weer die typering van Babels leven, openbaring, karakter. Ik zal de hoogmoed der stouten doen ophouden en de overdij der tirannen zal ik vernederen. God zal zijn eer aan geen andere geven, nog zijn lof aan de gesneden beelden. God zal met eeuwig gesproken, hij zal die beelden vertrappen. Hij zal die ik-goden verdelgen.
Hij zal het zo maken dat de man dierbaarder is dan dicht goud en de mens dan fijn goud van Ophir. Kort gezegd wil het dit zeggen dat de mensen zullen uitgeroeid worden in zulke mate dat één persoon reeds daarom gewichtig zal zijn, omdat er bijna niemand is overgebleven. Zij zullen alle ten oordeel worden overgegeven. Daarom zal God de hemel beroeren en de aarde zal bewogen worden van haar plaats, vanwege zijn verbogenheid en vanwege de hitte zijn storens. En ze zullen als reeën of als gazellen zullen ze naar alle kanten wegstuiven, als een schaap dat niet door de herder meer bijeengehouden wordt bij de kudde. Niemand vergadert ze. En dan zal die stad, die grote internationale, waar zoveel nationaliteiten kwamen, ook in Babel van toen, want ze kwamen uit allerlei plaatsen, allerlei landen, hun opwachting maken. Wij zouden zeggen hun geloofsbrief overhandigen, om die dat grote deel van Babel te eren. Maar dan zal er een paniek uitbreken. Dan zal er bewustheid komen onder de mens, onder die mensen. Hé, het oordeel is vastbesloten. We gaan eraan. En ieder zal proberen naar zijn eigenlijke plaats terug te keren. En iets in deze woorden doet mij denken aan. Aan die gelijkenis van die vijf wijze en vijf dwaze maagden. Geef ons van uw olie. Nee, er is niet. Ga naar de stad, ga naar de verkopers. Velen zullen dan nog denken het oordeel te kunnen ontgaan, maar het is voorbij. Ook alle andere landen zullen genoemd worden straks van de toenmaals bekende wereld, als liggende onder het oordeel voor God. Dan zullen die vluchtenden die gevonden worden direct doorstoken worden, en die daarbij is, die zal door het zwaard vallen. De kindertjes worden voor hun ogen verpletterd, hun huizen geplunderd, hun vrouwen geschonden. Dat gebeurde altijd en nu. Als we enig begrip zouden hebben wat er op dat terrein in de laatste wereldoorlog gebeurd is, dan zouden ons de haren te bergen rijzen. Want dat betekent kinderkens voor hun ogen verpletterd worden. Kinderen die op straat aan stukken gescheurd zijn in tweeën door soldaten van het Herenvolk. Kinderen wie huid als lampenkap moest dienen. Kinderen die aan haken in kelders hingen. Kinderen die voor de ogen van hun moeder het hoofd vertrapt werd onder de soldatenlaars. O, wat ontzaggelijk is het oordeel God, denk eens aan Psalm 137. Waar sprake is van kinderen die aan de steenrots verpletterd zullen worden. Want God zal de mede verwekken om dat grote rijk Babel, dat gouden hoofd, te ondermijnen. Om zilver geven ze niet. Het is niet af te kopen, het is niet af te lenden. Het goud ook niet, al zouden ze een schip met goud krijgen. Hun oogmerk is te verdelgen van de aarde. Ze zullen de jongelingen verpletteren. Ze zullen zich niet ontfermen over de vrucht des buiks. Hun oog zal de kinderen niet verschonen. Denk erom dat er nog een rekening vereffend zal worden, mensen. Ik weet wel, het is niet mijn gewoonte om dergelijke dingen in de prediking te noemen. Maar ik kan er ook niks aan doen. Misschien heb je ook weer zo'n foldertje gehad over de abortus. En ik kan er niets van doen, maar altijd als ik daar iets van lees, of iets van zie, dan moet ik halverwege stoppen. Dan
dan overvalt je een akelig wee. En dan kun je zeggen, ja, dat is sentimenteel. Dat men indenkt dat het leven, soms al zo'n gevorderd leven, vernietigd, gekraakt, verdelgd wordt, hè. Want het is reeds leven. Bij de ontvangenis geloof ik zeker dat het leven begint. Vrijwillig. En dat zo in de afvalbakken. Ja, je kunt er gewoon haast niet aan denken. En wij zijn eigenlijk heel wat gewend, want wij hebben al zo'n verschrikkelijke dingen meegemaakt en gelezen. En oorlogen enzovoort. Dat, maar telkens als je dat weer leest, dan... Je weet dan die lugubere opmerkingen van sommige van die slachters. Eerst zijn ze nog wel beroerd, hè. Maar tenslotte al. Dus dit is een konijn die je slacht. Ja. En dan denk ik wel eens. Wat zal God nou doen als die rekening ook. Ik weet hoe, er zijn meer rekeningen. De rekening is groter dan alleen dat. Dat weet ik ook wel. Maar als nou altijd het oordeel, dat was een oordeel Gods in je, dat de vrucht des buiks zal geen ontferming vinden. Dat wil zeggen wat ook Amos ergens noemt, meen ik, dat hun zwangere vrouwen zullen opengesneden worden en de vrucht des buiks zal vernietigd worden. Wat zal God dan doen? Wanneer zulk een oordeel tot een soort valse zegen gemaakt wordt? Wat zal God dan doen? O, wat zal God ook in de dadelijkheid zijn verdoeming uitspreken, zijn doemvonnis over al deze dingen? Ik heb het niet over randgevallen. Ik heb het over de werkelijkheid. Dat de mens. Kun je zeggen, ja, maar een mens moet er maar mee zitten. Dat gezonde mensen, meisjes, moeders. Wat mijn eigen dokter hier in Hilversum vertelde. Ja, zegt hij, je weet niet meer wat je beleeft. Hij is er nou niet meer, die man, dus ik kan het wel zeggen. En, ja, dokter zou hem een spuitje willen geven. Hoezo? Het scheelt eraan. Ja, ik ben in verwachting. Een man vindt zo vervelend. Hoeveel kinderen heb je? Ja, één. Die is oud, 9 jaar. Maar ik heb toch maar liever dat het zo gauw mogelijk weggemaakt wordt. Maar hij zegt, ik heb maar gezegd, vertrekt u maar zo. Want, maar ja, zegt het, het was een naam. Poosie merkte ik wel. Het was al een ander bereid gevonden. Toen de tijd kwam nog naar Engeland of zo, weet je wel. Maar het was nou een man, wat godsdienst betreft, geloof ik, nee. Het zat er niet veel bij. En die zei toen, hij zegt, weet je wel dat ik blij ben dat mijn tijd erop zit. En dat ik nou niet jong meer ben op het ogenblik. Want daar sta je van te kijken als iemand, nou zegt uit een zekere betrekking op de eeuwigheid en op de zaligheid, dan zeg je, nou... Dat is een bevoorrecht mens. Maar een mens die vanwege de problemen en de omstandigheden waarin hij moest werken, onder de mensen, al zo moe was en er zoveel moeite mee had, dat hij eigenlijk blij was dat hij ook niet meer jong was nu, om nog eens te gaan beginnen nu. Ach, geliefde. Hun oog zal de kinderen niet verscholen. Nee. Maar Gods oog zal moordenaars niet verscholen. Die het reeds begonnen leven vernietigen. Alsof het niet anders is dan vuilnis. En zo zou Babel, het is later geworden als dat ik dacht, het was niet mijn bedoeling, maar we gaan naar huis. En ik hou dan dit hoofdstuk voor beëindigd. Want in het volgende hoofdstuk komt ook nog een spotlied voor over de koning van Babel. En zo zal Babel, die hoogvaardigheid der Chaldeeën, als Sodom en Gomorra omgekeerd zijn. En het zal een plaats worden, dat zie je hier, is een oud-testamentische beschrijving, een plaats worden van allerlei boze machten en geesten, werkterrein, woonterrein van de duivel. Wie zal daar huppelen en zijn metgezellen toeroepen? Hier als het ware reeds een vage tekening van de smarten dergenen, die geen druppel water hebben om hun tong te verkoelen. En die eeuwig, eeuwig zullen verzinken en bij de boze geesten der duivelen moeten verkeren. Ach. Of onder het lezen van dit alles en de overdenking daarvan, dacht ik. Heer Jezus wil alsjeblieft voor ons bidden. En met uw offerande ons bevrijden, ons trekken, wij Babyloniërs uit dat grote Babylon, wat gewisselijk zal vallen. Want er blijft geen redding over buiten, Heer Jezus. Wil het alsjeblieft ons en onze kinderen uit vrije goedheid ten deel doen vallen. Want bij deze ontzaglijke lijnen in zo'n hoofdstuk, en zie je, wie zijn wij? Wie zal tot die pottenbakker zeggen, waarom hebt gij mij al dus gemaakt? Niemand, daar houdt alles op. Alleen maar waar de geest ons leert, ontferm u onze. En red ons tot uw eer uit de vreselijke dood en onder het doen van ons vandaan, dat wij zelf moedwillig over ons en onze kinderen gehaald hebben. De Heere, geef ons dat uit genade. Amen.